Dank de Heer voor de prachtige liederen. En ja, als je een preek voorbereidt, dan herken je al heel veel in de tekst die we gezongen hebben. Dus ik hoop dat het u ook zo mag overkomen. Het lijkt dat jullie de strekking van de preek al helemaal begrepen hebben. Het thema is afhankelijk van Jezus, onafhankelijk van mensen. En ik heb jullie een stukje uit de Bijbel gegeven, gewoon even gekopieerd. Uit Lucas 19. Dit is in de HSV-vertaling. Maar ik wil gewoon iemand vragen of hij het gedeelte even in zijn geheel wil lezen. Vers 1 tot 10. En dat mag ook in de vertaling die het meest vertrouwd is. Dus het hoeft niet beslist in de HSV-vertaling. Want ik ben van plan om straks tekst voor tekst dit gedeelte met jullie door te nemen in de preek. Maar voordat we iets uit Lucas gaan lezen, is het goed om te weten waarom Lucas het evangelie geschreven heeft. En dat lezen we gewoon in de inleiding van Lucas 1. Dus die paar teksten zal ik zeker even voorlezen. Daar schrijft Lucas: aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben. Heeft het ook mij, Lucas dus, goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus Lucas heeft verschillende ooggetuigen gevraagd van wat is er allemaal precies gebeurd, want hij wilde dat heel graag in een goede orde op schrift stellen, zodat wij, een paar duizend jaar later, het allemaal kunnen lezen als iets wat echt gebeurd is. En vanmorgen wordt het even genoemd, gaat de preek over Israël. Nou, ja, hij gaat vanuit een plek van Israël. Het is allemaal in Israël gebeurd. Met name in Jericho. Is er iemand die de eerste 10 versen wil lezen?
En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij een klein van persoon was. En na vooruitgelopen zijn, een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast je en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, woorden onder elkaar. En zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek in te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierde nog terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze de zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Dankjewel. Dat is het gedeelte wat we straks gaan behandelen. Maar eerst de aanleiding van dit thema. Een tijdje geleden, anderhalve week geleden, werd ik opgebeld door iemand, niet van de gemeente, maar die kende ik al heel lang. En die had zo'n kritiek op mij. Hij misschien wel terecht, maar ik voelde me daarna heel erg ontmoedigd. Ik dacht altijd dat ik wel van betekenis geweest was, maar dat kwam toen over als kon het allemaal niks meer, maakt het niks meer uit. Dus Hij zei dingen die mij ontmoedigden. En toen dacht ik van, dat was niet leuk natuurlijk. Maar het gebeurde. Maar toen dacht ik ook aan wat ik die ochtend in mijn stille tijd gelezen had. Een paar teksten uit Ezechiël, jullie hoeven niet op te zoeken, maar Ezechiël is een profeet uit het Oude Testament. En die heeft allemaal profetieën tegen het volk Israël, omdat het zo afgedwaald was. En ook profetieën tegen valse profeten. Mensen die dingen verkondigen die totaal nergens op sloegen. En die daarmee de rechtschapen Israëliërs, Joden, ontmoedigden. We lezen daar, omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen. Dat gebeurde toen door die valse profeten. En daar zegt de Heer dan ook, omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl ik hem, zelf, de Heer zelf, geen smart heb aangedaan. Het kwam niet van de Heer. Die smart die de rechtschapen mensen in Israël aangedaan was. In het Friese tekst, ontjimme de rechtskepene, maar legers ontmoedigen ha, wat ik krek net woer. God wil niet dat we ontmoedigd raken. Maar het gebeurt. Dat is de wereld waarin we leven. Het is nog niet zo ver dat de Heer alles, de Heer regeert en zijn koninkrijk komt. Maar er gebeuren nou nog dingen. Net zoals mensen ziek blijven of ziek worden, gebeuren ook die dingen dat wij in contact met andere mensen ontmoedigd kunnen raken. Maar God wil dat niet. En dat is zo mooi als we het onze Vader bidden. Dan vragen we ook elke keer van, Heer, uw wil geschieden. En dat is ons verlangen, dat Gods wil gaat gebeuren. Maar afhankelijk van mensen, ja, dat kun je dus zomaar zijn. En Spreuken waarschuwt ons er ook voor, dat met de tekst uit Spreuken 29, klopt het Jan? Ja, hij ook dacht dat je zo deed. Nee. Spreuken 29, bekende tekst. Mensenvrees legt iemand een valstrik. We lezen dat in Spreuken 29, vers 25. Hoeft het niet op te zoeken hoor, maar mocht je het later nog eens nalezen, dan kan dat natuurlijk. Maar er staat dat mensenvrees legt iemand een valstrik. Je wordt als het ware in een val gelokt als je bang bent voor mensen. Dat voelt als een strop om je nek en je kunt geen kant meer op. Steeds maar weer afhankelijk van de mening van andere mensen. Dat is niet best als je daar heel erg gevoelig voor bent. En toen ik over dit thema nadacht, ik had mijn officiële spreekbeurt zou zeg maar in begin mei zijn, maar door een ruiling met Sibold, heb ik besloten om deze zondag al de preek te gaan houden. Alleen ik moest het naar voren halen. En ik had nog niet echt een bijbelgedeelte wat ik bij dit thema wilde openslaan. Want ik heb ook ooit eens gehoord van iemand die ook vaak voorgaat hier, dat officieel moet je een preek houden, moet je een bijbelgedeelte lezen en daar het thema uit halen. En ik had een thema waar ik graag over wilde spreken, alleen ik had er nog geen tekst bij. Ja, misschien niet de officiële volgorde, ik weet niet wat de officiële volgorde is trouwens. Doet er ook niet toe, maar ik heb ervoor gebeden, gelukkig. En ik heb gewoon aan God gevraagd van, Heer, welk gedeelte past hier nu bij? En ik had eigenlijk was helemaal blanco, wat kan ik daar nu voor gebruiken om de mensen, mijn broeders en zusters, lieve broeders en zusters, iets duidelijk te maken. Dus van de week op een ochtend, ik had er al voor gebeden en toen sloeg ik de Bijbel open bij Lucas 19 en toen ging het over Zacchaeus. En toen dacht ik, God, dat past mooi. Maar ik wil daar ook bij zeggen, van het heeft wel met eigen interpretatie te maken, dat ik dacht, dat past mooi. Want zo gaat dat. Hè? Je vraagt God wel en je vraagt ook dat je het goede mag doen. Maar dat wil niet zeggen dat het dan goed is. Of dat het... ik hoop ook de nodige zelfkritiek te hebben daarin. En daar nuchter in te zijn. Maar oordeelt u zelf en dan kunt u het beoordelen of het correct is, ja of nee. Want dat wordt ook van luisteraars gevraagd als ze naar een preek luisteren, dat zij ook kritisch zijn op wat de boodschapper vertelt. En dan lezen we dan Lucas 19, de eerste 10 versen. En als we dat in de context lezen, ik begin even bij Lucas 17, daar staat in vers 11 dat ze op weg zijn, Jezus en zijn discipelen zijn op weg naar Jeruzalem. Ze verkeren zeg maar in het grensgebied van Samaria en Galilea. Dan vertelt de Heer Jezus allemaal gelijkenissen. En een hoofdstuk later heeft hij ontmoeting met kleine kinderen die hij zegent, die hij de handen oplegt. En dan nog een paar versen later heeft de Heer een ontmoeting met een hooggeplaatst persoon. Oftewel de rijke jonge man die komt bij hem. Hij heeft een vraag voor de Heer. En dan even later gaan ze weer verder op weg naar Jeruzalem. Want ik denk dat ze, ik ken die streek niet zo goed, ik ben er maar één keer geweest. Maar als je daar bekend bent, dan op een gegeven moment dan zie je Jeruzalem liggen. En dat zagen de discipelen, dat zag Jezus ook. En dan zegt hij weer van, daar zal ik moeten lijden. Daar gaan ze naartoe, om daar te lijden. Ik vraag me nog altijd af, hebben de discipelen op dat moment begrepen wat hun allemaal te wachten stond? En dan even later komen ze in de buurt van Jericho en er is die blinde bedelaar. En die zit er aan de kant van de weg en hij hoort allemaal geroezemoes, allemaal mensen die langskomen. Hij kan wel uit het geluid opmaken, daar gebeurt wat. En dan hoort hij dat daar Jezus komt. En die blinde bedelaar weet wie dat is, want hij spreekt Jezus aan. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Die bedelaar wist wie Jezus was. Daarom roept hij het uit. Maar de mensen die er voorbij lopen, ja, om op te schreeuwen. Hè? Hou je rustig, wij zijn nu bij Jezus. Maar die bedelaar die laat het er niet bij zitten. En die roept, want hij wil naar Jezus toe. En pas als hij bij Jezus is, vraagt Jezus aan hem, wat wil je dat ik je doen zal? En natuurlijk, de bedelaar die vraagt dat hij mag zien. En dan een paar versen later gaat het over de rijke tollenaar. Een hoofdtollenaar, zeg maar een belastinginner in Israël. En het is niet zomaar een belastinginner, het is iemand die in dienst staat van de Romeinen. En de Romeinen waren in die tijd de baas in Israël. Zij bepaalden wat er gedaan wordt en het Joodse volk had maar te gehoorzamen. Daar hadden ze ook geld voor nodig, dus ze hadden Joden ingeschakeld van jij moet zorgen dat er belasting geïmd wordt. En daar was Zacchaeus één van, die daarvoor geronseld was misschien. Misschien had hij zichzelf opgegeven, dat is niet duidelijk, maar het was op zich wel een goede baan, want je kon er goed mee verdienen. En dan lezen we in het eerste vers, wat Blanche net ook al gelezen had, nog bedankt Blanche, ik weet niet of je het wel bedankt hebt, maar fijn dat je het gelezen hebt. Oh, er valt wat. Het eerste vers, en Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En dan vraag je af, Jericho, wat kennen we dat uit het Oude Testament? Jericho is helemaal neergehaald, is met de grond gelijk gemaakt. Maar ja, wat bleek, Jozua had het ook al aangekondigd, als ze die stad veroverd hebben, dat die keer herbouwd zou worden. En daar zou op zich geen zegen op rusten, want Jozua had verteld dat degene die die stad opnieuw bouwt, die zal getroffen worden door een paar grote tegenslagen. Ik weet dat twee zonen van die man die Jericho sticht, opnieuw bouwt, omkomen bij de bouw. En dat was een zekere Hiel, en je kunt het nalezen in 1 Koningen 16 vers 34. En dan gaan we verder met het volgende vers. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. Zacchaeus heette deze man. En het bijzondere was, de naam Zacchaeus is afgeleid van een Hebreeuws woord en dat betekent rechtvaardig of rechtschapen. En dan toch hoofdtollenaar. Dus we kennen de geschiedenis van tollenaars, dat die heel slecht een slechte naam hadden in Israël. Maar van Zacchaeus, omdat hij die naam had, kun je dat je afvragen. Maar toch, zijn beroep werd niet gewaardeerd. Hij was een van de verraders en was volgens velen ook corrupt. Maar was ook rijk. En rijkdom brengt gevaren met zich mee. Dat staat ook wel in de Bijbel. Van wat dat met je kan doen. Als je heel veel geld hebt en daar je zekerheid op bouwt. In Spreuken 30 vers 8 en 9 staat een hele mooie tekst. Geef mij armoede nog rijkdom. Ik heb ooit een witte t-shirt gehad met die tekst erop. Geef mij armoede nog rijkdom. Dat was een t-shirt van de stichting Tearfund. Misschien kennen jullie wel Tearfund, een instelling die heel veel goed werk doet onder arme mensen. Geef me armoede nog rijkdom, want als ik arm ben, kan het zijn dat ik ga stelen en daarmee ook de naam van God oneer aan doe. Want God wil niet dat wij stelen. Maar als je zo arm bent dat je bijna geen brood kunt kopen, nou, ik denk dat ik dan van honger ook wel eens even uit de schappen van de bakker zou meenemen. Maar ook rijkdom kan je in de val lokken, zeg maar. Want dan denk je misschien, oh, ik heb mijn rijkdom, ik heb mijn zekerheid, ik heb God niet nodig. Dat is het gevaar. En misschien was dat bij Zacchaeus ook wel het geval. Maar wat we van Zacchaeus lezen in het volgende vers, hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Kun je je voorstellen dat je in de menigte staat en het allemaal net niet kunt zien. En dan vind ik zo grappig dat het nou net Blanche is die het leest. Hè? Ja, ja. Ja, want er is ook het is humor in de Bijbel, maar het heeft ook weer met hoe je het uitlegt. We kennen allemaal de tekst, wie kan door bezorgd te zijn een L aan zijn lengte toevoegen. Kennen jullie de tekst? En als Jezus dat verkondigt, dan staat Zacchaeus ook ergens in de buurt. Je kunt nog zo je zorgen maken, maar je wordt er niet langer van. Nee, hooguit grijzer als je heel veel zorgen hebt. Maar een andere vertaling geeft daar een hele andere uitleg aan. Wie kan door bezorgd te zijn één dag aan zijn levensduur, aan zijn levenslengte toevoegen. Zo vertaalt de NBV het. Maar Zacchaeus, hoe graag hij ook het wilde, het lukte hem niet. Dus dat is, populair gezegd, balen voor Zacchaeus, die zo graag de Heer wilde zien. Hij had er al heel lang van Jezus gehoord, maar hij wilde hem zien en dat lukte me niet. Hij deed zijn uiterste best, want hij wilde weten wie hij is. Dus wat doet Zacchaeus? Hij loopt vooruit, lezen we in vers 4. Klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou door daar voorbij komen. Zacchaeus kent Jericho, denk als zijn broekzak, zeg maar. Want hij woont daar. En hij wist de looproutes. En als Jezus daar langs gaat, ja, daar staat die boom, daar klim ik in. Dus die beste man, die rent vooruit. Kun je je voorstellen, een volwassen man, die plotseling het op een lopen zet. Maar hij doet het. Want ja, hij wil Jezus zien. En doet hij nog wat gekkers, hij klimt er in een boom. Nou, dat zie je een volwassen man ook niet zo gauw doen. Maar Zacchaeus deed het wel. Dus hardlopend. En ja, blijkbaar kon het hem niks schelen op dat moment. Want hij wilde niet afhankelijk zijn van de mening van mensen. Want hij moest Jezus zien. En dan maar hopen, hè. Dan zit je in die boom. En hopen maar. Ja, hij loopt even voorbij en dan volgt hij zijn route. En dan is het weer voorbij. Maar wat gebeurt er? Jezus kwam bij die plaats, lezen we in vers 5. En wat doet Jezus? Hij kijkt op naar die boom. Ja, daar tussen die bladeren, daar ziet hij misschien een voet. Maar Jezus wist het al lang dat Zacchaeus er zat. En je kunt je afvragen, wilde Zacchaeus beslist niet gezien worden, dat hij echt zich verschool? Of was het hem gewoon te doen om op een hoger plek te zijn, om het goed te kunnen zien? He, je ziet wel eens bij grote demonstraties dat mensen in een lantaarnpaal klemmen. Nou, daar heb je geen bladeren om je heen om je te verbergen. Maar gaat het er wel om van, hé, ik wil zien wat daar gebeurt. En dat wilde Zacchaeus ook. Hij wilde zien wat daar gebeurt en wie dat was, waar al die mensen omheen liepen. En dan gebeurt het. Jezus kijkt op en zag hem. Hij zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Haast u. Maar Jezus spreekt ook Zacchaeus met zijn naam aan. Dus blijkbaar kent Jezus Zacchaeus. Dat verbaast ons niet, want Jezus weet alles. Hij kent iedereen. Hij kent al onze namen. En Zacchaeus, misschien schrok je wel. Ik weet niet, maar wel was hij verrast. Dus hij rent naar beneden, oftewel hij roetst naar beneden, zo stel ik me dat voor. Want hij moet haast maken, zegt de Heer Jezus. Hurry up, come down. Want ik wil in je huis zijn vandaag. In je huis verblijven. En natuurlijk, dat kan Zacchaeus niet weigeren. Dus die roetst naar beneden. En nu heeft hij de zwaartekracht als voordeel. Hey, bij klimmen moet je het tegenovergestelde doen. Maar Zacchaeus lukt om heel snel naar beneden te komen. En ja, wat zegt Jezus? Ik moet in jouw huis verblijven. Dat is wat dat... sorry. Dat Jezus zichzelf uitnodigt. Want dat doet hij. Ik moet in je huis blijven. En misschien denkt Zacchaeus wel, oei, is mijn huis wel op orde? Kan ik daar zomaar de Heer ontvangen? Maar Zacchaeus, het staat verder niet vermeld, die ontvangt hem. En Jezus zegt ook, ik moet in uw huis verblijven. Het is niet zomaar even snel, nee, het gebeurt zelfs dat hij met hen gaat eten dan, of met een maaltijd, of dat ze bij elkaar zitten. Maar Jezus komt in een gezin, dat wordt ook niet vermeld, maar hij komt bij Zacchaeus binnen. En dat doet ons denken aan een bekende tekst uit Openbaringen 3, vers 20. De meesten kennen hem misschien wel uit het hoofd. Zie, ik klop aan de deur. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. En Zacchaeus mag dat werkelijk gebeuren. En Lucas heeft het allemaal opgeschreven. Die heeft het van ooggetuigen dat het zo en zo gegaan is. Het is een stukje geschiedenis, werkelijkheid die echt gebeurd is. Jezus kwam bij Zacchaeus in huis. En wat staat er? Hij ontvangt hem met blijdschap. Hij liet hem gastvrij binnen. En dan gebeurt er wat, want Zacchaeus is vol vreugde. En daar hebben we vanmorgen ook voor van gezongen. En het boek vertelt het nog zo mooi. O, wat was hij blij toen Jezus bij hem binnenkwam. Want waar Jezus is, daar is blijdschap. Je kunt het bijna als een criterium beschouwen van bij een bijeenkomst of ergens en er is geen blijdschap, dan kun je je afvragen van, is Jezus daar wel? En dan vers 7, en allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Ja, nou ja, morrende mensen, die zijn niet blij. Ik denk dat jullie wel ervaring hebben met morrende mensen. Maar ja, dat is gewoon een kenmerk. Dat zijn geen blije mensen. Die hebben altijd wel wat te zeuren, zou je bijna zeggen. En wat zeggen ze ook hier van Zacchaeus? Dat het een zondig man was. Een zondig. Het is nog maar de vraag ook. Het is net of doen ze er een schepje bovenop. Van, oh, wat een verachtelijk man. En daar gaat Jezus naar binnen. Gaat hij daar misschien zijn intrek nemen? En dat doen ze, hè, luid mompelend, want dat is morren. Ze zeggen het niet tegen de man zelf. Nee, ze zeuren, ze mopperen onder elkaar. En dat ja, krijgt Zacchaeus ongetwijfeld ook wel mee, maar dat kan hem niet zoveel schelen. Want als ze dan in het huis zijn, en al die mensen eromheen, en misschien door de ramen gluren ze naar binnen wat... Daar zit Zacchaeus en daar zit Jezus. En de mensen staan buiten. Wat doet Zacchaeus? Zacchaeus gaat staan. En dan zegt hij tegen de Heer. Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, mocht het zo zijn, hè, dan geef ik dat vierdubbel terug. En dat is een tekst uit... Uit de wetgeving, de Torah, dat als iemand de bezittingen van een ander persoon daarvan gestolen heeft, bijvoorbeeld een stuk kleivee, en er wordt betrapt, dan moet je dat vierdubbel teruggeven. Dus Zacchaeus zegt meteen al, dat ben ik bereid toe. Ik geef de helft van mijn goederen, geef ik niet terug, hij geeft het. Aan de armen, het waren zijn eigendommen. Maar het mooie is, hij was een rijk man. Hij heeft misschien de mammon wel gediend, zoals ze dat noemen. Mensen die van het geld afhankelijk zijn. Maar hij was ook niet langer meer een slaaf, zoals we vanmorgen gezongen hebben. No longer slave. Hij wilde geen slaaf meer zijn van de mammon. Van al het geld en van al zijn goederen. Hij wilde Jezus dienen. En zijn vertrouwen niet meer op geld en goederen zetten. Hij wil er vrij van zijn. En dan, want hij wil op Jezus bouwen. Alleen van hem afhankelijk zijn. En toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Ja, wat prachtig. Als Jezus dat tegen jou, tegen u zegt, hij is een zoon van Abraham geworden, of dat is hij. Hij is het in werkelijkheid, want hij gelooft de Heer Jezus. Hij gaat hem volgen, hij gaat hem dienen. Een zoon van Abraham. We lezen in de uitleg van Paulus in de Galatenbrief, Galaten 3, Vers 29, daar staat, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. In dat gedeelte in Galaten 3 gaat het over dat het gaat om geloven. Geloven in de God van de Bijbel. Geloven dat hij bestaat en dat hij te vertrouwen is. En dan word je Abrahams nageslacht, of dan ben je dat, want je gelooft God, want de zoon van God, of de zoon des mensen, lezen we in vers 10 tot slot, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is het doel van Jezus' eerste komst, te zoeken en te redden van mensen die verloren zijn. In het Engels staat het zo mooi, to seek and to save. Dat is het doel van Jezus' komst. Mensen die verloren zouden zijn, gaan. Dat zouden we ook allemaal. Als Jezus niet gekomen was, dan waren wij ook verloren. Dan waren we ten dode opgeschreven. Hadden we totaal geen toekomst meer. De mensen dachten in die tijd wel dat hij het koninkrijk zou stichten. Meteen al. Maar dat hebben ze verkeerd begrepen. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk, Lucas 19. Maar ik houd het hierbij. Hij is gekomen om ons te redden. Hem zij geprezen. Hij is gekomen. En dan gaat het om vertrouwen op de Heer. Ik heb die tekst gelezen van uit Spreuken van mensenvrees. Dat biedt een valstrik. Maar het vervolg van die tekst is, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Oftewel, vieze vertaling, die krijgt bescherming. Daar gaat het om. Op de Heer vertrouwen. Niet bang zijn voor mensen. Maar vertrouwen op de Heer, dat is wat, heel wat anders dan vertrouwen op geld en goed en rijkdom. Dat je kunt vertrouwen op iets wat je echt vast kunt pakken. Hè? Het volk Israël dat bij de berg Sinaï was en dat het heel lang duurde dat Mozes weer terugkwam. Die verloor hun vertrouwen en die wilden iets tastbaars wat ze konden aanbidden. Dus wat maakten ze? Een gouden kalf. En daar hadden ze ontzettend fout mee. Daar liepen ze mee in de fout. En God wil dat we hem vertrouwen. Ook al hebben we hem niet gezien. Maar toch is God de God die is. Ik ben. En dan mogen we van hem afhankelijk zijn. En het thema van de preek is en was afhankelijk van Jezus, onafhankelijk van mensen. Het is een statement, een stelling, maar ook een opdracht voor ieder van ons. Dat wij ons afhankelijk stellen van de Heer Jezus. Dat we ons dat bewust zijn. En dat we niet ons laten afhangen van wat mensen van ons zeggen. Of zouden kunnen denken. Als je in vol vertrouwen de Heer volgt. Dat je dat doet wat de Heer van je vraagt. Dan kunnen mensen van alles van je zeggen. Maar laat je leven daar niet door bepalen. Want dan voelt het als een valstrik. Maar op de Heer vertrouwen, dat geeft bescherming. Dat vraagt ook geloof van ons, dat zo is. Hè? Dat je gelooft wat er in de Bijbel staat. Wie op de Heer vertrouwen, die krijgen bescherming. Dat is geloven eigenlijk. Ik vind het zelf ook heel vaak nog verwonderlijk. En wat mensen zouden kunnen denken, daar ben ik zelf ook heus wel gevoelig voor. Het blijkt wel uit het telefoontje wat ik had. Dat ik bijna een beetje van slag was. Maar gelukkig heb ik Gods woord. En dan mag ik zelf bemoedigd worden door een tekst dat het Gods wil niet is dat wij ontmoedigd raken. Maar dat het gebeurt. Maar steeds mogen wij weer naar God toe gaan om bij hem bescherming te zoeken. Daarom wil ik nu ook afsluiten met een gebed om die bescherming. Die bescherming van onze gedachten, van wat wij denken, van dat we zijn hulp nodig hebben. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja, Heer, we hebben uw woord mogen openen. En wat staat het er ook prachtig omschreven, dat Zacchaeus u ging vertrouwen en u met blijdschap begroette. Heer, wat een feest is dat daar geweest in Jericho. En zo mogen wij het ook als een feest ervaren als u in ons huis, in ons hart bent. Heer, wat een rijkdom heeft u aan ons geschonken. En u kent ons, u kent ieder van ons. En u weet ook hoe onze gedachten vaak op de loop gaan wanneer we met negatieve zaken geconfronteerd worden. Dat we dan helemaal van slag kunnen zijn. Dat gebeurt. Maar steeds mogen wij weer naar u toe. Dan mogen we uw woord ter harte nemen. En mogen we op u vertrouwen. Want u bent onze redder. U bent onze zaligmaker. U, Heer Jezus, bent onze toekomst. En we zien uit naar uw wederkomst. Dat we u werkelijk zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dat we u mogen vastgrijpen. En nooit weer hoeven los te laten. Heer, wilt u ons helpen zo in deze tijd. Waarin we misschien nog soms nog eens onzeker zijn. Of soms geen gevoel hebben dat we. Of het gevoel hebben dat we geen vaste grond onder onze voeten hebben. Maar Heer, houdt u ons maar vast. Bewaakt u onze gedachten. Want zonder u redden we het niet. We hebben een bewaker nodig. We hebben u nodig, Heer. En dank u dat wilt zijn. Dat u met ons meegaat. Elke dag, elk moment van ons leven. Dank u daarvoor. Amen.